onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit avontuur in de naam van de Heere der Heerscher, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting mag die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 102 en daarvan de versen 14 en 15. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht, zijn geschapen door uw vermogen. Alle zijn ze in hun verband, het kunststuk van uw wijze hand. Doch hoe duurzaam zij ook schijnen, eens zal al hun glans verdwijnen, maar schoon het alles om zal keren, gij blijft staan, o Heer der Heren. En ook het 15, als een kleed zal het al verouderen, niets kan hier zijn stand behouden. Wat er verder volgt, Psalm 2, 14 en 15.
Thank you.
Timotheus 4, daarvan de eerste 8 versen, zullen u nu gelezen worden. Dat is een schriftlezing voor de prediking in dit avonduur, oudjaar 2024. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 8, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predikt het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is de aanstaande. Ik heb een goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij, de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefgehad hebben.
Gemeente, een van de gevangenisbrieven, 2 Timotheus, geschreven door Paulus in Rome aan het einde van zijn leven. We willen er vanavond niet over uitweiden, er is veel van te zeggen. Maar laten we ons vanavond mogen bepalen tot wat hij zelf te zeggen heeft. Nu voor hem het einde gekomen is. En hij maakt zijn vriend, Timotheus, zijn geestelijk kind ook, daarmee bekend. En het is op een bijzondere wijze beschreven. Met een werkelijke christelijke nuchterheid. Voorts is mij weggelegd. Zo verzekerd. Nee, niet hoogmoedig, verzekerd. Van God verzekerd. Want er is wel wat in zijn leven gebeurd. En dat moet bij ons ook gebeuren. Hij is gewoon doodlevend gemaakt. Hij is met Christus verenigd en met God verzoend. En anders kunnen we niet sterven. Je kunt wel godsdienst hebben. Het hoogste woord hebben. Maar met God verzoend zijn. Dat zult je toch moeten weten. En Paulus wist het. En daarom die bijzondere nuchterheid. Als hij bekend maakt, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal en niet alleen mij. maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Het zijn de tekstwoorden voor de overdenking in dit avontuur. 2 Timotheus 4, de versen 6, 7 en 8. Versen die handelen van Paulus heen gaan. Heen gaan. Hij gaat heen. Dus hij sterft, ja. Dat is ook wel zo. Maar toch zeggen we liever hij gaat heen. Van deze wereld naar de hemel. Van de tijd naar de eeuwigheid. Hij gaat door. Hij gaat heen. Drie gedachten. Tijd, strijd en kroon. Paulus heen gaan. Tijd, strijd en kroon. Tijd. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd, mijn ontbinding, is aanstaande. De tijd. Ten tweede de strijd. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ten derde de kroon. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. We zingen van Psalm 90 het eerste en derde vers. Psalm 90 vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Eer berg en rots uit niet geboren waren, in de aarde rust op haar grondpilaren. Van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. En het derde vers. Gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap. En hij de droom vervlogen. Wat er verder volgt. 1 en 3 van Psalm 90. Het is in de jaren 60 van de eerste eeuw in Rome dat een man zojuist gehoord heeft dat het tijd is om naar huis te gaan. De Heere zelf heeft het hem bekendgemaakt. Paulus, kom maar naar huis. Het is tijd. Wat doet dan Paulus daar in Rome? Zolang het licht is, arbeiden. Het zal niet lang meer zijn, maar er is nog een weinig werk te doen. Wat is dat dan, Paulus? Wat gaat u nou doen? Totdat de Heer u roept, wat gaat u doen? Wel, nog zorgen voor het lichaam van Christus. Ik ga naar het hoofd, maar zolang ik hier ben, heb ik nog zorg voor het lichaam van Christus. Straks al in het hoofd, samen met het lichaam. En hij schrijft nog een aantal brieven. Vanuit Rome, hij werkt zolang het dag is. Knecht en kind van God Paulus in Rome, in gevangenschap. Nee, niet een cel. Het is anders, een zelfgehuurde woning. Daar is hij 2 jaar lang geweest. Toch een gevangene, want altijd een Romeinse soldaat bij hem om hem te bewaken. Persoonlijk gevangene van de keizer, voor wie hij verantwoording heeft afgelegd. U weet immers hoe hij in Rome is gekomen, Paulus, aan het einde van de derde zendingsreis, herkend in de tempel. Woedende Joden hebben getracht hem te doden. Romeinen zijn Gods voorzienigheid. Bij tijd aanwezig om het te verhinderen, uiteindelijk heeft het Paulus goed gedacht om zich te beroepen op de keizer. Hij is dan ook naar Rome gebracht en daar heeft hij zich verantwoord voor de keizer. Dat is Nero. En toen kwam de boodschap en nu is het goed geweest. Kom maar. Het laatste werk nog gedaan, inderdaad, ja. Nog wat brieven geschreven. Onder andere aan Timotheus. En in deze tweede brief houdt Paulus hem voor om getrouw te arbeiden. Timotheus, getrouw te arbeiden. De tegenstand is groot, maar bewaar het pand dat is toebetrouwd. Dat heilige evangelie, weet u wat dat is? Dan is dat evangelie waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt en de mens op het diepst wordt vernederd. Bewaar het pand dat u is toevertrouwd. Zult u dat ook doen? Er is heel wat op de been hoor. Timotheus heeft het ervaren, Paulus niet minder. Heel wat op de been om dat evangelie te verduisteren. En waarschuwt nog. En maakt dat iedereen ten volle van uw dienst verzekerd is. En dan, aan het einde van de brief, we zouden zeggen bijna terloops. En ik ga heen, Timotheus. Ik hoop nog een tijdje hier te mogen arbeiden. Zie je kans, kom dan nog. Neem gelijk nog wat dingen van mijn media, ik heb laten liggen daar. Doe het nog voor de winter. Want ik denk dat dan de Heer me wel komt halen. Paulus vermeldt dus dat hij gaat sterven. De tijd is gekomen. En er is overal een tijd voor. Er is overal een tijd voor. Alles, zegt prediker, dat is Salomo, het derde hoofdstuk, heeft zijn bestemde tijd. Dat wil zeggen, alles heeft zijn tijd door God bestemd. Dan heeft God gezegd, dan zal dat gebeuren. Bestemde tijd, alles, alles, echt alles. Alle dingen werkt God naar zijn raad en voorzienigheid. Paulus, dezelfde Paulus, schrijft het in de brief aan de Efeziërs. Alles werkt naar de raad van zijn wil. Alles naar het raadsbesluit. Nadat hij gewild heeft. Zo wordt alles uitgewerkt. Ook het uur van uw dood. Door God bepaald. Alles heeft zijn bestemde tijd. Het is tijd, Paulus. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. En die tijd is nu voor Paulus gekomen. Zo om en nabij. Het heeft God behaagd om zijn kind daarvan op de hoogte te stellen. Dat is een bijzonder voorrecht. Petrus mocht het ook weten. De tijd mijner ontbinding is aanstaande. En ook Mozes. Nog meer kinderen Gods. Het is tijd. Overal is een tijd voor. Klinkt dat eenvoudig, hè? Overal is een tijd voor. En die tijd krijgen wij. Het is een hele bijzondere uitdrukking, vind ik. Iemand heeft zijn tijd gehad. Dan moet u nou eens letterlijk nemen. Hij heeft zijn tijd gehad. Maar wat heeft hij nou met die tijd gedaan die hij gekregen heeft? Waarvoor is die tijd nou gebruikt? En dat is zo eenvoudig, dat hoort u iedere zondag. Die tijd moet u gebruiken om u voor te bereiden. Niet om spelende wijze hier door te brengen. Maar om u voor te bereiden op die grote godsontmoeting en de eeuwigheid die daarachter ligt. Daar gaat het om. Ieder mens moet sterven. Ook Paulus moet. Maar Paulus kan ook sterven. We moeten allemaal sterven, dat weet u. Maar Paulus kan ook sterven. Waarom kon Paulus nou sterven? Waarom kon hij in een andere brief zelfs schrijven dat hij ernaar verlangt om ontbonden, losgemaakt te worden, om met Christus te zijn? Dat is verreweg het beste. Hoe kan dat voor mij, voor u? Hoe dat kan? Paulus heeft geleerd het geheim van de dood. Het geheim van het sterven. En hij heeft het ook opgeschreven. U kunt het allemaal nalezen. De bezoldiging van de zonde is de dood. De bezoldiging, dat betekent de uitbetaling. Dat betaalt dus de zonde uit. Als je die gedaan hebt, de zonde, dan is dit de betaling, de dood. En daar is hij achter gekomen. Hij is zondaar van God geworden. En toen heeft hij gezien dat de dood rechtvaardig is. Eerlijk is. Dat het ook niet anders kan. Dat het ook niet anders mag. Als God tegen Paulus had gezegd, Paulus, ik vind u zo aardig. U heeft ook gezondigd, maar dat reken ik u niet toe. Ik ontsla u van de gevolgen van de zonde, ik ontsla u van de dood, ik neem u zo tot mij. Dan zou Paulus gezegd hebben, als het echt was, nee, dat kan niet hoor, dat weet ik ook wel, maar dan zou hij zeggen, nee heren, dat kan niet. Zo kan ik nooit bij u komen. Want een zonde tegen u bedreven kan niet anders dan gestraft worden dan met de eeuwige dood. Drie werkgelukkigen die dat mag leren, niet uit een boekje, maar uit de omgang met God. Die heeft geleerd hoe rechtvaardig de dood is. Hij is met God eens geworden. En dat is geheim. Met God eens geworden. Met God eens geworden, heren. Als u mij in de hel werpt, dan heb ik dat verdiend. Dat hebben we ook geleerd wat de dood is. Dat is niet maar lichaam en ziel die gescheiden worden. Maar dat is buiten Gods gemeenschap leven. Hier in de tijd en straks eeuwig, dat heeft Paulus geleerd. En dat moeten wij ook leren. En wie dat nou geleerd heeft, dat de dood zo eerlijk is. Je kan sterven. Dat doet God geen onrecht. En je mag ook sterven. En die wordt nou overgenomen door Christus en zegt, kijk, voor u heb ik al de dood gesmaakt. Voor u ben ik al in de hel geweest en daarom hoeft u er niet naartoe. Want God straft maar één keer, het heeft Paulus geleerd. En dan kon hij sterven. Want een ander had het voor hem overgenomen. En die ander neemt het alleen van u over als u het met God eens bent. Dat is heel eenvoudig gezegd. Maar hoe is dat nou in mijn leven? Ben ik het met God eens geworden? Dat ik naar de hel moet? Nee. Of wel? Nee, niet met je lippen. Maar met je hart. De zonde zo walgelijk is geworden. Zo godonterend is geworden. Zo zielverwoestend is geworden. Dat niet anders kan. Nee, dat niet anders mag. Uw doel is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Toen kwam Christus. En die heeft Paulus, die zondaar voor God lieflijk omhelst en gekust, terug in de gemeenschap met God. En die willen wel sterven voor hem. En hij zegt het dan ook. Het kan, Timotheus, het mag, jongen. Ik ga naar huis. En dan staan er twee woorden. Nu, een paar weken nog, een drankoffer geofferd. Een ander beeld. De tijd mijn ontbinding is aanstaande. Nu tot een drankoffer, u weet, bij de offer die gebracht werden bij Pascha en bij Pinksteren en Lofhutte, werd naast meel en andere bestanddelen ook wijn of olie geofferd. Dat is een drankoffer. Dat wordt aan God gewijd. Daarin wordt God erkend als de gever van alle goed. Daarin wordt God verheerlijkt. En dan zegt Paulus, dat ben ik nou ook. Ik word geofferd. Het zal zijn in de weg van de martelaarsdood. Hè? Door Nero gedood of een ander. Maar in ieder geval martelaarsdood gestorven. Maar dat zal een offer zijn. Dat is niet erg. Het zal een offer zijn. Want nu kan ik volkomen toegewijd mijn God en Here daarboven dienen. Het was hier maar ten dele, met veel zonde, met veel lekker gebrek, maar daar mag ik volkomen God toegewijd hem alleen op het oog hebben. En die martelaarsdood is voor mij een verhoging om nu te doen wat ik altijd aan het liefste heb willen doen, zonder zonde. Mijn God liefhebben. En echt liefhebben kan alleen maar zonder zonde. En het tweede beeld dat hij voor het sterven gebruikt is, de kanttekenaar zegt, en dat kan ook zo vertaald worden, verhuizen. Ik ga verhuizen. Ik blijf hier niet langer meer. Ik ga naar mijn God. Om intrek te nemen in mijn God. En wat heeft hij daarna verlangd, Paulus? Hij heeft het geschreven in de gemeente van de Korintiërs. Wat hij daarna uitziet om dit aardse kleed zijn lichaam af te leggen. Om dan te verhuizen, intrek te nemen in God. Mijn God, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan ben je dan gelukkig, hè? Als je dat maar weet. Paulus kan het dan ook zeggen. Ik ga verhuizen. Ja, de vraag is zo vaak gesteld. Soms denk ik wel eens, gemeente, ik doe het niet meer. U heeft het zo vaak gehoord. Kunt u sterven? Weet u waar u naartoe gaat? Maar ik heb altijd de gedachte, maar dat zal wel een hele slechte gedachte zijn. Hoor. Dat we allemaal die vraag naast ons neerleggen en zeggen, nou, daar moet ik later nog maar eens over denken. Daar heb ik nu niet zo'n zin in. Ik ben nog zo jong. Of zit wel goed. Vergis u zich niet. Meeste mensen vergissen zich. Meeste mensen vergissen zich. Staat in het woord, hè? Dat weet ik. Dat zeg ik niet. Staat in het woord. Meeste mensen vergissen zich. Daarom is Gods volk zo bang. Heer, ik vergis me toch niet. Paulus niet. Maar één ding wel. Al mag je dan verzekerd zijn dat niets hem kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, toch blijft ook voor Paulus de dood de laatste vijand, dat zegt hij. Dat wordt niet je vriend hoor. Nou, je vijand. En het moet er maar op aankomen als ik vannacht hoor. Nog een paar uurtjes. Hoe breed zal ik het dan hebben? Dan kan ik het hier wel zeggen. Maar het moet er maar op aankomen. Hoe ligt het dan? Paulus kan sterven. Weet u hoe het kwam? Ik zei het, hij heeft het geheim van het sterven geleerd. En er was een gestorven voordat hij moest sterven. Dat hoop ik straks even klaren. Maar nu het tweede. Dat is dus, het is tijd. De God bepaalt. Hij heeft de tijd gehad. En de tijd mogen gebruiken door genade om Christus te leren kennen. Dat is groot als je je tijd daarvoor hebt mogen gebruiken. Genadetijd om Christus te leren kennen. En als dat echt is, dan volgt er een strijd op. En dat is onze tweede gedachte. Ik heb de goede strijd gestreden, Timotheus. Er is wat gestreden hoor. Nee, gemeente, u begrijpt heel goed waar we het over hebben. Hè? Maar dat er gestreden wordt in de kerk, dat weten wij ook wel. En dat is een slechte strijd, dat is een onheilige strijd. Iedereen strijdt voor zijn eigen gelijk. Daar hebben we het dus vanavond niet over. Daar mogen we het eigenlijk nooit over hebben. Dan alleen om aan te wijzen dat dat niet kan. Maar waar het dan wel om gaat. En dat betekent ook in tegelijkertijd dat alle andere strijd uitgesloten wordt. Nou zegt Paulus, ik ga naar huis. Ik ben aan het einde. Ik heb de goede strijd gestreden. Hij moet nog een paar weken, maar het ligt zo vast. Het is klaar. De goede strijd. Is er ook nog een andere strijd? Ja, er is ook wel een slechte strijd. Die strijd voeren we allemaal tegen God. Met al onze vroomheid zijn we vijanden van God. En we strijden tegen God. En wat is die strijd? We willen uit Gods handen blijven. We willen niet bekeerd worden, we willen niet sterven, we willen niks. Dan alleen maar voor onszelf leven. En dan zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden. Paulus, is dat altijd zo geweest? Nee, dat is niet altijd zo geweest. Paulus heeft ook een slechte strijd gestreden. Dat was vroeger. Toen was hij nog zeer vroom. Zeer vroom. Man uit Klein-Azië. Zijn achtste dag al besneden, zoals dat ook hoort. Uit de stam van Benjamin. Een fariseer naar de opvatting. Zeer ijverig. En hij meende God welbehagelijke diensten te bewijzen door de wet te houden en de gemeente van Christus te vervolgen. Dat vond hij zeer goede werken. En de dachten zal God wel heel blij mee zijn. En zo denken wij dat God wel heel blij zal zijn met ons strijden. Voor de waarheid en voor ons gelijk. En als we gekwetst zijn, dat toch allemaal maar niet kan. Oh, die strijd die kennen wij wel. Maar daar heb je God niet in mee hoor. Daar kom je nog wel achter. Keer. En Paulus is er ook achter gekomen. En toen kwam er een andere strijd. En weet u wanneer Paulus erachter gekomen is? We zeiden net, hij kon sterven omdat hij geleerd had het geheim van het sterven. Dat zo eerlijk is. En daar was hij mee eens gemaakt. En nou, dat strijden. U weet het. Hij was op weg naar Damascus. Briesend als een leeuw. En toch gebeurt het. Het moet toch gebeuren in je leven. Het moet toch gebeuren. Die glans boven de zon. Dat was Christus. O grote Christus, eeuwig licht. En daar omscheen Christus, het eeuwig licht. Paulus en zijn metgezellen en ze vielen allemaal verblind ter aarde. En met Paulus ging Christus verder. Hij moest Paulus hebben. Hij moest Paulus hebben. Dat vinden wij zeer oneerlijk. Hij moest Paulus hebben. Dan zijn we het helemaal niet mee eens. Moeten die andere mensen niet bekeerd worden dan? Hij moest Paulus hebben. Wat durven wij eigenlijk te zeggen? Hij moest Paulus hebben. Doet God het verkeerd? Hij moest Paulus hebben. Dit is mijn uitverkoren vat. Die zal mijn naam dragen. Onder de heidenen, onder koningen. En er zal veel lijden om mijn naam zijn. God in Christus wil Paulus hebben. Dat is nou weer zo geheim. Ik wou God niet hebben, maar God wil mij hebben. En daar begrijp ik niks van. Maar ik zal wel eeuwig God loven. Omdat gij het hebt gedaan. En dat is gebeurd. Bij blindheid geslagen, bij de hand genomen en toen naar de rechterstraat gebracht. U weet het nog wel of niet, gemeente. Dan moet je wezen, die rechterstraat. Hè? Ik stel me zo voor, zo'n achterstraatje. Bij Ede Judas. Daar is hij 3 dagen geweest. 3 dagen, Paulus, 3 dagen. Blind. Toen heeft hij leren zien wat hij nog nooit gezien had met zijn verstand. Hij was zo verstandig. Dan leerde hij zichzelf kennen als een groot dwaas. 3 dagen, en ik zeg altijd geliefde, 3. Het moet altijd 3 zijn. Altijd 3. 3 dagen of 3 uur. Of 3 kwartier. Altijd 3. Altijd. Altijd 3. 3? Ja, 3. Moet een mens onder water. Dominee Miras, weet je? 3 keer onder water. 3 keer afgesneden. Wat betekent dat? 3 keer onder water. U zwemt in de zoute water van de zonde. U heeft het goed naar uw zin. Dan komt God. En u gaat onder water. Dat betekent, u krijgt het benauwd, u kunt in de wereld niet meer leven. En u neemt zich voor, ik ga niet meer in de wereld leven, daar heb ik niks te zoeken. En je komt boven water en je neemt je voor, nooit meer in de wereld, ga nou goede werken doen, die God behagen, ga naar een goede kerk, ga mijn geld anders besteden, ga me anders kleden, ga anders praten, ga God liefhebben, ga zijn volk opzoeken. Dat gaat goed hoor. Zo komen ze boven water naar de eerste keer dat ze onder geweest zijn. En wijlen de Heer van Leven, de grondlegger van deze gemeente, heeft het gezegd, en ik val het helemaal bij, dat is nog een aangename tijd ook. En dat gaat steeds beter. Gaat steeds beter. En daar krijg je toch zin in. En toch smaak van. En waar ben je blij dat je in de wereld niet meer gevonden wordt. Is zo aangenaam. En je groeit zo wat. Dan komt God opnieuw. En dan voor de 2e keer onder water. Dan wordt het een stuk benauwder. En dan verlies je eerst de wereld. En dan verlies je nu je goede werken. Want dan kun je ook niet zalig meer worden. Want je kunt nooit 1 goed werk doen. En als je dan voor de 2e keer boven komt. Dan is het een stuk benauwder hoor. Dan heb je zoveel adem niet meer. Ik kan nog net bedelen. Nog net smeken, Heere. Ik kan het toch niet. Ik ben een arme bedelaar. Ik kan alleen nog mijn handen bouwen. Wilt u alstublieft genade schenken? Vraag er elke dag om. Een bedelaar. Zo kom je boven water. En we denken, nou ja. Zo zou het toch wel kunnen. Dat is wel heel ootmoedig. En dat moet ook. En dan voor de 3e keer. En dat overleef je niet. Heb je geen adem meer? Voor de derde keer onder water en is afgelopen. Juist. Drie keer afgesneden van de wereld, van mijn goede werken en van mezelf. Van mezelf. En dat wou ik niet. Dat bewaar je tot het laatste. Dat geef je nooit uit handen. Maar jezelf loslaten. Wat we net zeiden toen, weet u wel. Heren, doe maar. Doe maar. Ik heb het verdiend. Ik word zo met God eens. Onder water. Daar heb ik het geleerd. Dat verdien ik. En toen kwam er, waar alles afgesneden was. Mijn lieve bruidegom, onder water zijn we getrouwd. Maar toen kwam er boven. Gewassen in het bloed van mijn vriend. En toen door de geest opgestaan in een nieuw godzalig leven. Driemaal onder water. Driemaal afgesneden. Het is altijd drie. En zo leer ik drie personen kennen. En de drie stukken leren. Altijd zo. Dan moet je zijn in de rechte straat. Dan wil je recht en eerlijk onderwezen. En toen kwam Ananias. Toen gaf God zijn zegel erover. Gedoopt. Toen kreeg hij het gezicht terug. En toen mocht hij. Ja, toen mocht hij gaan strijden. Die goede strijd. Toen. Hetzelfde als bij Jabok. Het is precies hetzelfde bij Jabok, hè? Of niet? Weet je wat Jabok betekent? Strijden. Strijden. Precies hetzelfde. Daar verloor Jacob zichzelf. En toen kwam er een andere strijd, niet om zover mogelijk binnen te halen. Om een ander altijd de loef af te steken. Daar werd hij een gebroken in zichzelf. Geslagen de heup. En toen moest hij steunen. Vroeger had hij een eigen stokje. Nu moest hij steunen op Christus. Jabok, strijden. En toen, naar die rechte straat. Begon voor Paulus, begon voor Jabok. Jabokvolk, zeg ik maar voor Jabokvolk. Begon de goede strijd. Was nou de goede strijd? Er is nog wat overlast. Nou, meer van binnen dan van buiten, gemeente. Ze zitten van binnen ook niet stil. Ik zal het proberen kort te houden. Het gaat er maar om dat we het kennen mogen. Was nou die goede strijd? Het zal wel duidelijk zijn wat hij niet meer deed, hè? Met die goede werkers horen. Wat is nou die goede strijd? Die vraag moest ik mezelf ook stellen. Wat is nou die goede strijd? En ik denk dat u wel verwacht. En ik zeg niet dat dat verkeerd is hoor. Wat u iedere zondag hoort. En wat we allemaal ook zeggen. Oh ja, dat is die strijd natuurlijk. Hè? Zondag, catechismus. 52, de doodvijanden. Satan, wereldvlees. Dat is ook zo. En dat verwacht u ook vanavond. En natuurlijk de strijdmiddelen die we gebruiken. Gods dierbaar woord, het schild des geloofs, het gebed, krachten. Niets vanaf. En ik wilde toch zo graag. Toch zo graag eens zien, heren. Ik toch maar gevraagd. Want ik zie zoveel strijders om mij. En die zeggen allemaal hetzelfde. En toch klopt het niet. Wat is nou die goede strijd echt ten diepste? Dat we ijveren allemaal voor het woord. Wat is nou die strijd ten diepste? Toen mocht ik het toch horen van Paulus zelf. Want het staat er wel. Wat nou erg die strijd is. Natuurlijk, ik zal daar niet meer komen. En ik moet oppassen voor die verleidende geesten. En voor al die valse leraren. Dan moet ik altijd voortdurend op mijn hoede zijn. Dat is waar. Ik zeg het nog een keer. Dat is ook zo. Maar ik wil het wezen hebben van die strijd. Wat er allemaal niet mag. Ja, goed. Weet u waar het staat? In 2 Korinthe 4 vers 18. Weer het geheim, dat is het derde geheim. Het eerste geheim was, weet je, het geheim van het sterven. Het tweede geheim van die 3 keer ondergaan. En nou het derde geheim. Wat is nou die goede strijd? En dan zegt Paulus, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, dat is de strijd. Dat ik alleen maar let op de dingen die men niet ziet. En wij zijn altijd, altijd bezet met wat we zien, wat voor ogen is het zichtbaar, het zienlijke. En zegt Paulus, dat is nu het nieuwe. Ik merk niet meer aan de dingen die men ziet. Dat zijn de tijdelijke dingen. Maar de dingen die men niet ziet. De eeuwige dingen. Wat is dan de strijd om te midden van een wereld die alleen het haren zoekt? Een christendom zo vervallen waar het alleen maar gaat om materieel gewin met een vroom sausje. Werkelijk een geestelijke mens te zijn. Een geestelijke mens die leeft bij de eeuwige dingen. Bij de eeuwige dingen. Bij goddelijke dingen. We zingen het wel, hier beneden is het niet, maar dat is nou dat leven van die strijder. Hier is het dan ook niet. De ogen houdt mijn stilgemoed op waard om op God te letten. Dat is dat nieuwe leven. En wat een strijd om het hier niet meer te willen zien. Om het hier niet meer te willen zoeken. Maar te doen wat diezelfde apostel zegt. Zoek dan de dingen die boven zijn. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Dat is de strijd. Om daar alleen een betrekking op te hebben. En dan zegt u nou ja, een beetje cynisch natuurlijk. Hè? En dat zijn we ook nog wel. Zegt, nou Paulus, als je nou alleen maar let op de dingen die boven zijn, loop je zeker overal tegenaan, hè? Nou, zo'n man loopt dan ook overal tegenaan. Dat klopt, maar dat is niet wat u bedoelt waarschijnlijk. Maar dit, nee, dan begrijpt u het niet. Als Paulus die bezet is met eeuwigheidszaken, daar een arme sloeber ziet liggen, dan haast hij zich om die man zijn laatste cent te geven. Waarom? Omdat hij alles ziet in het licht van de eeuwigheid. In het licht van Gods genade. Van Gods liefde, van Gods Christus. En dan krijg je oog. Alles wat je ziet, daar valt eeuwigheidslicht over. Een schepsel Gods. Zou ik die niet helpen? Een mens met een ziel voor de eeuwigheid, zou ik die niet aanzien? Dan ga je anders door het leven. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar die men niet ziet. En dat is een geestelijke mens. Die heeft de strijd tegen vlees en bloed hier op aarde. Tegen godsdienst en alles wat ze aandient. Die moet voortdurend een verbond met zijn ogen sluiten, net als Job, om die maag niet aan te zien. Daar niet op te letten, daar niet op te gaan. Dat is de strijd. Nou hoor ik er iemand zeggen in bed al, oh ja, leraar, u wil ons weer brengen onder de wet. U heeft er nog niets van begrepen. U heeft gelijk. Dat wou ik. Nou, dat wou ik niet, dat wou God. Maar weet u wat dat van wet is? En weet u wat dat voor juk is? Dat juk is zeer zacht. En die last is zeer licht. Dat is die liefdedienst. En het kan ook niet anders. Want Paulus, ieder kind van God, is aangeraakt door de vinger Gods. De eeuwigheid is door zijn ziel gegaan en die krijgen allemaal een betrekking op eeuwigheidszaken. Hier beneden is het niet. Zoek dan de dingen die boven zijn. Wat zijn dat voor mensen? U noemt ze tobbers, jawel. Maar ze zoeken de dingen die boven zijn, want dat heeft smaak. Dat geeft glans. Dat is doortrokken van de liefde. Ik moet er wel doorheen, door die ijdelheidskermis hier. En ik wil dat niet zien. Al dat zienlijke waar we onze gezinnen mee vergiftigen. Oh ja, u heeft filters. Neem me niet kwalijk. Gelooft u het zelf? Let kinderen op de dingen die eeuwig zijn. Zullen we dat eens vroeg leren? Dan gaan we verder. Zegt Paulus dat niet? Zoek dan de dingen die boven zijn. Aanmerk de dingen die men niet ziet, de eeuwigheidszaken. Begrijpt hij dan de dichter van Psalm 1? Die Gods woord en wet overdenkt dag en nacht. Die het kan zeggen, desnachts, Psalm 16, onderwijzen mijn manieren. Dat is een geestelijke mens. Dat is een geestelijke strijd. Tegen het zienlijke en het zichtelijke. Alles wat mij trekt hier naar de aarde toe. Dat is het leven van die strijder. Een ster van alles buiten God in Christus. Waarom zou ik nou altijd bezig zijn met hem? Omdat ik hem lief heb. Die mijn ziel lieflijk heeft omhelst. Die zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. En daar ben je gedachten bij hem. En de verlangen om daar eeuwig te mogen zijn. Er zijn tijden geweest. Dan was het zo goed. Dat je wel eens dacht, wat doe ik hier nog op aarde? Maar goed. Je moet hier ook de tijd uitdienen. Geliefde, dat is nou wat Jezus bedoelt. Als hij zegt tegen die man, zullen de velen zalig worden, strijd om intra, strijd. En dan staat het woord agonie, als een doodsworsteling. Alles komt er tegenop om hier te kluisteren. In godsdienstige wetjes en overtuigingen. Maar het vrije, dat opgeleid worden in goddelijke zaken, daar komt alles tegenop. En dat is de strijd. Ach, geliefde, ik moet verder. Dat is de strijd. Hier beneden is het niet. Dan zegt ik heb de goede strijd gestreden. De loop geëindigd. Het geloof behouden. Het is een ander beeld. De loop geëindigd. Heel zijn leven, hij vat het samen. Het is heel makkelijk hoor. Paulus, waar ging het om? Ik heb nou zoveel gehoord. Nou, zegt Paulus nog één keer dan. Waar die strijd om ging, waar ik nou voor loop, wat nu alleen mijn hart heeft ingenomen, waar ik naar jaag. Dat is het volmaakte leven met God. Daar jaag ik naar. Maar straks mag ik dat kennen. Volmaakt leven, nooit meer zonde. Daar jaag ik naar. Dat is de strijd hier. En dat zal de rust daar zijn. Om het dan te mogen beoefenen. Alleen maar te staren op de bruidegom van de kerk. Alleen vervuld te worden met God. Verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Een vleeselijk mens verstaat dat niet. Maar Gods kerk verlangt ernaar. Hier jaag ik ernaar. Maar niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. Want ik ben ook uitgezonden in de wijngaard. En ook mijn ambtelijke loopbaan is nu ten einde. En ik heb, dat is Gods genade hoor, meer gedaan dan de andere apostelen. Niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Die loop was zwaar. Want u weet het wel, gemeente, Paulus is in vele landen geweest. Er zijn mensen die hebben uitgerekend hoeveel kilometers die gelopen heeft. Ik heb die behoefte niet. Maar het is ontzettend veel geweest. Letterlijk, mijn loop. Nou, die heeft wat gelopen ook. Zoveel landen. Zoveel mensen. Dag en nacht. Bezet. En dan nog eens een eigen levensonderhoud voorzien. Hij wilde niet ten laste van, dat mag wel, dat zegt hij ook, de anderen mogen, maar ik doe dat niet. Daar had hij wel zijn reden voor. Vervolg van de gemeente. Nou, een dienaar, oh, zal er wel beter van zijn geworden. Nee, dat zul je nooit kunnen zeggen, vriend. Daar zal ik in mijn eigen onderhoud voorzien. Altijd bezig. Werkelijk opgeteerd in de dienst des Heren. En al zijn werk tranen nat gehouden. En zelfs in de gevangenis is het werk doorgegaan. Daar in Rome. Daar zelfs, o wonder, nog het middel geweest om een weggelopen slaaf tot bekering te brengen. Onesimus, die ik in de banden heb getild. Dan was die man nog aan het werk. Weet je wat hij deed? Baren. Dat is toch niks voor een man? Jawel. Daar heeft hij een kind ter wereld gebracht. Hij heeft geworsteld die strijd om hem aan Gods kant te krijgen. Hij hoefde geen kind te hebben. Geen volgeling. Maar God moest er een hebben. Dat is Paulus. En ook ambtelijk geworsteld. Heel zijn leven lang. Goede strijd gestreden. Loop geëindigd. Het geloof behouden. Het geloof. Die zoete vereniging met Christus. Anders kan het ook niet. Weer een geheim. Weer een geheim. U zegt misschien, hoe houdt die man het vol? Oh ja, zegt een ander, maar hij was natuurlijk niet getrouwd, hè? Dat is het geheim niet. Ik kan het nog wel zwaarder hebben gemaakt, trouwens. Nee. Ik vermag alle dingen. Door Christus, die mij kracht geeft. Hij was veel in de hemel, hoor. Vele gemeenschap met zijn borg. Is het Rutherford niet, van wie werd gezegd dat hij zelfs in zijn slaap nog sprak? Dan zag je zijn mond bewegen, hij sprak met zijn liefste. Die doen 's nachts krachten op. Die krijgen onderwijs. Om de volgende dag anderen mee te dienen. Dat is zo'n begeerlijk leven. Goed, het geloof. De vereniging met Christus, uit wie hij al die kracht en liefde betrokken heeft. Hij heeft het geloof behouden, dat wil zeggen, dat mocht hij weten, die altijd leeft, om voor mij, Paulus, te bidden dat mijn geloof niet op zou houden. Want die man heeft genoeg gezien, hoor. Ook van de kerk en al die godsdiensten. Maar hij is ervoor bewaard gebleven. Om de moed op te geven. Want hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist wat hij zelf was en daar kon hij niet bovenuit komen. En het was Christus die hem krachten gaf om al dat werk te doen. En dan, ja, in de 60 is het einde gekomen. Is ook de ambtelijke loopbaan ten einde. En het geloof behouden. En Christus heeft gebeden dat het geloof zou blijven. De vereniging met Christus. En er kon niemand dat verbreken. Niemand rukt de mijne uit mijn hand. Dat is die strijder. En dan gaat hij naar huis, ja. Ja. En er volgt nog heel wat, gemeente. Maar er is overal een tijd voor. Dat is onze eerste gedachte. En laten we dan eerst nog een versje samen zingen. Om dan met een enkel woord toch deze dienst af te sluiten. En dat is het 13e vers van Psalm 73. Thank you. gemeente, wat u gezongen heeft, dat is onze derde gedachte. Dat is een eindeloze gedachte. Dat is de kroon des levens. Dat is het eeuwige leven. Mijn rots om in te wonen. Mijn deel om te genieten. Mijn eeuwig goed. De volmaakte geest die God is. Ze mogen indrinken. Dat is het voedsel van de engelen. Dat is het voedsel van de kerk. Maag en buik zullen er niet gedaan worden. Want dat is het eten, drinken. God aanschouwen. Dat is de kroon. Die wordt niet genomen. Dat leven dat wordt niet verdiend. Dat wordt geschonken door die rechtvaardige rechter. Geliefde, nu gaan we afsluiten. Hij zal dat eeuwig leven als hij sterft van Christus ontvangen. Dat is zijn rechter. Ik denk aan die schone catechismus zondag. Die rechter, die heeft voor mij het vonnis gedragen. Even dezelfde. Die zal wederkomen, die rechter heeft zich voor mij in het gericht Gods gesteld. Die rechter, die die kroon dat leven zal geven, heeft voor Paulus daar gestaan in het gericht van God. Hij heeft de eeuwige verdoemenis doorleden. Dat is zijn rechter. Zijn rechter is zijn redder. En zijn redder is zijn God. Maar gemeente, eerlijke en rechtvaardige rechter gaat Paulus ontmoeten als wij sterven. Geen andere rechter. En die rechter kijkt maar naar één ding. En dat weet u toch. Of hij bloed ziet. Zijn eigen bloed ziet. En dat weet hij. Of u in zijn armen hebt gelegen. Of u uit zijn bloedfontein bent bediend. Of u het woord van liefde uit zijn mond hebt vernomen. En dat weet u. Of u aan zijn arm. De arm van uw vriend, uw bloedbruidegom, voor de Vader hebt gestaan. En de Vader sprak, ik zie geen ongerechtigheid meer. Ik zie geen boosheid meer. Gij zijt schoon, mijn liefste. Christus keurt zijn eigen werk. Met al mijn godsdienst kan ik hiermee misschien nog wel, door de mazen van het godsdienstig net glippen, daar niet meer. Hij wil bloed zien. Bloed zien. Dat is de rustgrond voor de kerk. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des vredes wordt. Oudjaar 2024. Als ik dat bloed ken, dan kan ik sterven. Maar dan kom ik geen onbekende rechter tegen. In het uur van mijn dood. Maar een rechter die mijn bloedbruidegom is geworden, in wiens bloed ik gewassen ben, en zo rein voor de Vader gesteld. En dan mag ik het toch geloven, dan zal die niet anders zeggen. In mij zit alleen maar vuilheid, bedrogen, leugen, addergift. En dan zal die toch zeggen, kom hoger op, gij gezegende mijns vaders, en beërf het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Een rechtvaardige rechter, geliefde, zullen we er rekening mee houden. En dan kan een aardse rechter zich vergissen. En als je er een omkoopt, dan kan die het nog door de vingers zien. Met deze rechter niet. En vergeet u het nooit meer? Psalm 18, vers 10. Dit is de poort des Heren. Dan zal dat vrome volk, dat gereformeerde volk, dan zal het rechtvaardig volk door binnen treden. Rechtvaardig volk. Vrijgesproken. Om de bloedgerechtigheid van Christus. Dat was hun liefste. Dat was hun een en een al. Dat was een roos en sarong waarin ze als het ware ingekropen zijn. Zo diep in hem verslonden mochten zijn. En in hem mogen ze straks thuiskomen. die rechter, geliefde. Voor Paulus geen onbekende rechter. Maar zal het voor ons ook zo zijn? Zal het voor ons ook zo zijn? Eén ding is zeker. Ik kan me duizendmaal vergissen hoor. Maar hij vergist zich niet. En dat is zeker. Amen. Slotzang is van 39. De vreemdeling. Schreiend ter wereld gekomen, schreiend over de wereld en schreiend van de wereld. En dan uitgeweend, geliefde, dan uitgeweend. Het achtste van Psalm 39. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen.